Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Volg deze dienstgemeente met het luisteren naar het zingen van Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers. Geloofsbelijdenis, luisteren wij naar het zingen van Psalm 64, het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, vers 10, na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En dan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van onze God in gebed en vragen wij hem om zijn zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heere, onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus. We hebben de oude woorden van de geloofsbelijdenis mogen meebelijden. 12 krachtige woorden. Waarin de wijsheid van de kerk, waarin het geloof van de kerk door u aan haar geschonken doorklinkt. En het zijn troostvolle woorden. Ons oog viel erop. We geloven in de Heilige Geest die gemeenschap sticht. En uw Heilige Geest staat voor niets. Geen enkele weerstand is u te groot. Of u zet hem opzij. En dat houden we vast. Dat geloven we. Ook op deze zondagmiddag. Als wij met een klein deel van de gemeente hier in het kerkgebouw aanwezig zijn. En als een ander deel van de gemeente thuis kijkt en luistert. Het is uw geest die gemeenschap sticht. Het is uw geest die van de moderne media gebruik maakt. Waardoor wij bepaald worden bij uw woord. Waardoor wij of hier of thuis de goede boodschap kunnen horen. En wij mogen u volgen, Heer Jezus Christus, in uw aardse gang naar het kruis. Telkens weer zijn het gedeelten waarin de ernst naar ons toe komt. Maar telkens ook weer worden wij vertroost door de goede woorden uit de Heilige Schrift. Uw lijden was er voor ons ten goede. We beseffen, Heere God, dat wij maar nauwelijks woorden kunnen vinden om het lijdensevangelie te verkondigen. Wij stamelen, we zoeken naar woorden. Het is waar wat een vroom dichter ooit zei, in deze zee verzinken mijn gedachten. En daarom kan ik dat lijden van Christus maar nauwelijks betrachten, maar nauwelijks overzien, maar nauwelijks doorgronden. En misschien hoeven we het ook niet te doorgronden, als we het ons maar laten aanzeggen. En als wij in uw goede woorden maar het houvast van ons leven vinden. We hebben gezongen dat de dichter uw naam belijdt. Daar mogen wij bij aansluiten. En wat komt er dan allemaal niet voor ons mee? We hebben prachtige werkwoorden gehoord. Het rechtvaardig volk dat zich verblijdt. Ja, uw boodschap, uw goede boodschap is reden tot blijdschap. En wij mogen op u vertrouwen in de volheid van het leven. Maar ook als ons leven het einde nadert, Want u, Heer Jezus Christus, bent de levensvorst. De grens van dit aardse leven is de laatste grens niet. Maar de dood is een poort die opengaat tot het eeuwige leven. Daar mogen we ons vertrouwen op stellen. En wij mogen u ons hart wijden. Het weggeven aan u. Opdat u het in bezit neemt. En opdat u er, Heer Jezus Christus, woning in maakt. Wij bidden u, wilt u met ons zijn. Kom met uw geest in ons midden als wij uw woord gaan lezen en als we het gaan overdenken, als de verkondiging tot ons klinkt. Wees met uw geest in ons midden als wij horen. Dat is niet altijd het makkelijkste werk. Zeker niet voor moderne mensen die zoveel prikkels ontvangen. Zeker niet voor onze jonge mensen. En wij bidden u, geef toch concentratie, opdat wij uw woord mogen horen en het ook opslaan in ons hart. Zie op ons in uw genade, o God, wees ons nabij. Wij vragen het u om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan, gemeente, de Heilige Schrift lezen, allereerst in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 26. Matteüs 26, wij gaan lezen vanaf vers 69 en lezen dan door in hoofdstuk 27 tot aan vers 15. Matteüs 26, te beginnen bij vers 69. En we lezen door in hoofdstuk 27 tot aan vers 15. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus, de Galileer. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus, de Nazarener. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent één van hen. Want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren. Ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus. Die tegen hem gezegd had. Voordat de haan gekraaid zal hebben. Zult u mij driemaal verloochenen. Toen ging hij naar buiten. En huilde bitter. Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En ze boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug en zei, ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Je moet maar zien. En nadat hij de zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden, het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslacht hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En ze hebben de 30 zilveren penningen genomen. De waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. Ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker zoals de Heere mij bevolen heeft. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. De tweede schriftlezing vindt u in Paulus' eerste brief aan Timotheus. 1 Timotheus 6. Vanaf vers 11 tot aan vers 17. 1 Timotheus 6 vanaf vers 11. U echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft. Dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen en Heere der heren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. We gaan luisteren naar het zingengemeente van een van de Messiaanse psalmen. Eigenlijk zijn alle psalmen Messiaanse psalmen. Maar er zijn toch een aantal psalmen die er echt uitschieten. En psalm 2 is er één van. We horen het zingen van de verzen 6 en 7. Vreest s'Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht, bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon vanouds u toegezijd. En welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. De versen 6 en 7 van psalm 2. tekst van en voor de preek is Matteüs 27, vers 11 en 12. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Gemeente des Heren, ik weet niet of dat u wel eens een rechtszitting hebt bijgewoond. De meeste van ons waarschijnlijk niet. Het is ook niet zo best als je voor de rechtbank moet verschijnen. Er zijn in ieder geval verdenkingen. En ook al word je vrijgesproken omdat de verdenkingen onterecht zijn, je goede naam heeft intussen toch wel een bluts opgelopen. De jongeren van de middelbare school hebben misschien wel eens zo'n rechtszitting meegemaakt. Zoals mij overkwam in een van de hoogste klassen van de middelbare school. Excursie naar de rechtbank in Rotterdam. Het had ook wat vermakelijke kanten. Mensen die beschuldiging hadden, die soms ook op de daad waren gegrepen, waren uiterst creatief om zich eruit te draaien. En soms zie je ook dat mensen onverbeterlijk zijn. Het is niet de eerste keer dat ze voor de rechter staan. En soms ben je ook verbijsterd als straffen heel mild uitpakken. Te mild, denk je dan, als buitenstaander. Dit schrikt niet af. Nu een verslag van een rechtszitting lezen we in het evangelie. Het is een beknopt verslag in telegramstijl. Maar ik hoop dat we het niet zomaar even doorkijken, snel doorlezen. Wij worden als het ware hierbij betrokken. We zitten als het ware bij deze rechtszaak op de publieke tribune. We ontdekken dat onze zaak in het geding is. We worden door de Heilige Geest erbij betrokken. Dat doet het evangelie altijd. Het blijft geen boodschap buiten ons. Wij worden als het ware de geschiedenis binnengehaald. Ik wil vanmiddag stilstaan bij vier punten. Ik heb het maar wat geordend. Allereerst bij de beschuldiging. Dan bij de beschuldigers. In de derde plaats bij de beschuldigde. En in de vierde plaats bij de rechter. Laten we ons eerst buigen over de beschuldiging. De beschuldiging is: u bent de koning van de Joden. Dat wordt tegen de Heer Jezus Christus ingebracht. Het is merkwaardig overigens hoe de dingen verschuiven in deze geschiedenis. Eerst ging het over godslastering. Demonstratief had de hoge priester zijn kleed gescheurd. De schriftgeleerden en de oudsten hadden het vonnis uitgesproken. Hij is schuldig en hij verdient de dood. Maar nu ineens speelt die godslastering geen rol meer. Men beseft: we maken daarmee geen enkele kans voor de stadhouder. De stadhouder moet het doodvonnis bevestigen, maar op andere gronden. Zij hadden een kerkrechtelijk vonnis geveld. De stadhouder moet een staatsrechtelijk vonnis vellen. Ze gooien het daarom over een andere boeg. Jezus heeft zich als een koning uitgegeven. Nou, dat moet wel indruk maken op Pilatus. Gaat hij een greep doen naar de macht? Bereidt hij misschien een opstand voor? Deze aanklacht zet zoden aan de dijk. Jezus is een gevaar voor Rome, voor de rijksorde en voor de rijksvrede. Zo iemand moet uit de weg worden geruimd. Pilatus moet er wel op ingaan. We moeten zeggen, deze beschuldiging op zich klopt wel. Lang geleden vroegen de wijzen uit het oosten tot ontsteltenis van Herodes: waar is de geboren koning der Joden? Hij vreesde voor zijn macht. Jezus is koning. Maar het koningschap van de Heere Jezus is geen zaak van pracht en praal. Het is van geheel eigen orde. Deze koning heeft geen enkele heerlijkheid. Hij draagt geen koningsmantel. En hij draagt geen kroon. En hij heeft geen mensen om zich heen om hem te huldigen. Zelfs van de discipelen is niemand overgebleven. Ook Nathanael niet. Die hem ooit verheugd als de koning van Israël beleed. Hij heeft het niet minder dan de anderen op een lopen gezet. Hij is in geen velden of wegen meer te bekennen. En toch, Jezus is de koning door Israëls God aan Israël gegeven. Bijzonder, dat koningschap van de Heer Jezus Christus, dat is een zaak van roeping. Hij is niet door mensen gekozen. Heer Jezus is ook niet door mensen gezalfd, zoals Saul en David lang geleden. Nee, de Vader zelf heeft hem tot koning gezalfd. Heeft hem de opdracht gegeven om zich een eigen volk met zijn bloed vrij te kopen en voor zich zijn eigendom te maken. En zijn koningschap zal uiteindelijk niet tot dat kleine volk Israël beperkt blijven. Hij is de koning der koningen. Daarmee is Jezus bezig. En daarom is hij meer dan ooit de koning. Dat kun je natuurlijk van de omstandigheden niet aflezen. Laten we ons even verplaatsen in Pilatus. Wat hij ziet is toch niet volkoninklijke waardigheid. Het is alleen de Heilige Geest die ons het koningschap van Christus kan duidelijk maken. Jezus is koning. Dat hoeft voor ons geen vraag te zijn. Maar juist een geweldige zekerheid. Onze koning, zo heeft hij zich aangediend. Een zekerheid die we ook mogen uitspreken, zoals we dat eigenlijk ook hebben uitgesproken toen we de 12 artikelen beaamden. Wij beschuldigen hem niet. Nee, wij belijden hem. Een koning wil toch niet zonder onderdanen zijn. Hij wil graag dat zijn gemeente, ook u als gemeente in Barendrecht, het koningschap in hem ziet en erkent. En hem is macht gegeven om te redden en om te regeren. Die macht oefent hij nog uit. Opdat hij het laatste woord in ons leven zal hebben. Woorden die gezag hebben, koninklijk gezag. Het is altijd een strijd geweest. Hè? We denken nog even terug aan Herodes die zo schrok. Toen hij hoorde dat Jezus de koning der Joden was. En u weet, er is een heel bloedbad opgevolgd. Het is hart tegen hart gegaan. En de christelijke gemeente zit eigenlijk nog steeds in die spanning. Het lijkt wel of dat de aardse vorsten het voor het zeggen hebben. Biden en Poetin. Ze zeggen soms dwaze dingen. Ze moeten soms heel snel hun woorden ook herroepen. En meer nog, zij zijn stervelingen. Aan hen kun je je niet toevertrouwen voor leven en sterven. Ook zij zijn mensen van de dag. Maar Jezus Christus is de eeuwige koning. En hij bevindt zich onder mensen die niet wilden dat hij koning is. Maar hij heeft wel woorden van eeuwig leven. Een koning heeft macht. En deze koning heeft die macht ook. Hij kan van opstandelingen onderdanen maken. Hij kan van mensen die niets in hem zien, mensen maken die alles in hem vinden. Mensen die onverschillig tegenover hem staan, worden ineens gegrepen mensen. En dat gebeurt gelukkig tot op de dag van vandaag. Wie is een koning als hij? We mogen, om het zomaar eens te zeggen, dat verhoor onderbreken. We We mogen, om het zo eens te zeggen, erbij gaan staan. En we mogen tegen die Pilatus zeggen, maar wij prijzen hem als onze koning. Wij zullen hem ook anderen aanbevelen. En als hij koning is in ons leven, dan veranderen wij. Aan de onderdanen zie je dat hij koning is. Hij voert koninklijke heerschappij over ons. We lazen het samen, hè? In die brief van Paulus aan Timotheus. Komt hij nog even terug op die belijdenis die de Heer Jezus uitspreekt. Daar komen we straks op. En dan zie je dat die belijdenis van Jezus Christus invloed op de mensen heeft gehad. Jaag daarom gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Het zijn allemaal eigenschappen van de Heer Jezus Christus. En die zullen in zekere zin en tot op zekere hoogte ook de eigenschappen zijn van de onderdanen van deze koning. En daar worden u en ik toe geroepen. In de tweede plaats willen we ons richten op de beschuldigers. Dat zijn de overpriesters en de oudsten. Ze zijn door haat verblind. Ze zien helemaal niets van zijn hoogheid. En ze voeren van alles aan om Jezus te beschuldigen. En om Pilatus ervan te overtuigen dat hij schuldig is. Van hun schuld zijn ze al overtuigd. En de argumenten zoeken ze er wel bij. Ze hebben maar één doel. Hij moet gedood worden. Wonderlijk, het zijn de overpriesters en de oudsten die je beschuldigen. Ook al verbijsterend, het, hè? Dat zijn geestelijke mensen. Mensen in dienst van God. En hun haat wordt door godsdienstige ijver gevoed, zodat de vlammen eruit slaan. Het is ook een moment wat je spiegelen kunt naar jezelf. Het kan godsdienstig te zijn zonder Jezus Christus. Als hij geen koning is, dan gaat het helemaal mis. Je kijkt soms met een zekere schaamte terug, hè, op de kerkgeschiedenis. Er is op kerkelijk gebied veel gestreden. Het ging er vaak heftig aan toe. Maar het ging vaak helemaal niet over de kern. Het ging veel meer over macht. En Jezus Christus werd genegeerd. Het is, zou ik bijna zeggen, makkelijker te strijden over de bijzaken dan over de hoofdzaak. En vaak werd er liefdeloos over mensen geoordeeld. Laten we in alles, ook binnen de gemeente, de Heer Jezus Christus in het oog houden. Jezus moet veroordeeld worden. Waarom eigenlijk? Omdat zij zich niet lieten veroordelen. Daarom. Ja, de Heer Jezus heeft felle woorden gezegd. Dat moet worden toegegeven. Felle woorden naar hen toe in hun verlangen naar macht. In hun harde oordelen over mensen. Maar ze hebben niet willen luisteren. Iemand zei, dat vond ik een diepe zin en een treffende zin, wie niet valt voor het oordeel van Jezus over ons, die zal uiteindelijk een oordeel vellen over hem. En dat is nog steeds het geval, het is van tweeën één. Het is best een indringende vraag, hè? Als u de Bijbel openslaat, als u de Bijbel leest in de maaltijd of in uw stille tijd, accepteert u het? Als de Heer Jezus confronterend spreekt, accepteert u het als ons een spiegel wordt voorgehouden waarin wij ons zien met niet bepaald onze beste trek. Je accepteert het of je accepteert het niet. De woorden gaan bij momenten tegen vlees en bloed in. We hebben het te moeilijk mee. We voelen ons er ongemakkelijk onder en toch laten we naar hem luisteren. Het is best moeilijk hoor, als hij zegt, hebt uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Dat zijn woorden die tegen vlees en bloed ingaan. En toch zijn dat woorden van hoger hand. Dat zijn de woorden van de koning. We zien helaas ook dat deze beschuldigers door haat verenigd worden. Er zaten best, laten we zeggen, modaliteitsverschillen, hè, tussen die oudsten en die overpriesters. Maar ineens zijn ze het eens geworden. Ja, zo kan een boze geest mensen verenigen. Maar de Heilige Geest kan het ook. Hij geeft liefde die verenigt. Waar de Heer Jezus Christus gediend wordt, waar Hij in het centrum staat, daar vind je elkaar juist. Is dat ook uw ervaring, dat je soms iemand ontmoet vanuit een hele andere kerkelijke achtergrond? Misschien wel uit een van de vrije groepen met een heel andere liturgie dan waaraan wij gewend zijn en waaraan we eerlijk gezegd ook wel wat gehecht zijn. En dat je toch inziet dat het dezelfde geest is als in u die in hem of haar werkt. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Daar wordt het heil verkregen. De beschuldigers sluiten zich aan één. Maar de belijders ook. Dat één is negatief. Daar worden we niet toe geroepen. Dat andere is positief. Daar worden wij wel toe geroepen. En dan gaat het om de beschuldigde. Natuurlijk de belangrijkste in deze geschiedenis. Hij staat voor de rechter. Hij is geboeid. Hij is niet langer vrij man. Hij werd gevangen genomen. Voor de geestelijke rechtbank heeft hij al gestaan en nu is hij uitgeleverd. Hij moet wachten tot het oordeel van de wereldlijke rechter is uitgesproken. Hij staat terecht. Dat is toch verbijsterend, hè? Hij die geen zonde gekend en gedaan heeft. Hij wordt in staat van beschuldiging gesteld. Heer Jezus heeft ooit zijn tegenstanders uitgedaagd, hè, en gezegd van wie van u overtuigt mij van zonde? Ik zou dat niet durven zeggen. Er zou al heel gauw iemand in de gemeente opstaan die het nodig over mij weet te vermelden. Maar toen hij het vroeg, bleef het stil. Hij, de vertegenwoordiger van God in deze wereld, moet zich een gerechtelijk onderzoek laten welgevallen door een vertegenwoordiger van de keizer. Het is trouwens maar heel weinig wat de Heer Jezus zegt. Op de vraag van de stadhouder, u bent de koning van de Joden, geeft Jezus als antwoord, u zegt het. Als je dat zo leest, dan lijkt het alsof hij een slag om de arm houdt, als een handig politicus, hè. Journalisten willen nogal eens wat irritant zijn. Die komen ineens met een microfoon. Die stellen een vraag waar zo'n politicus niet op gerekend heeft. En dan zegt hij, dat is uw mening. Hij kaatst als het ware de bal terug. Maar zo moeten we dit niet lezen. De nadruk valt op u. Het is niet alsof de Heer Jezus zeggen wil, u zegt dat wil, maar ik laat dat voor uw rekening. Nee, de Heer Jezus geeft een kort, maar wel heel duidelijk antwoord. Het is precies zoals u zegt. Dat bedoelt hij. Inderdaad, ik ben de koning van de Joden. Juist als de leidende is hij de koning. Het valt op al lezend in de evangelie dat de Heer Jezus zichzelf nooit koning noemt. Maar anderen hebben dat in hem ontdekt. Maar hij beaamt, als het erop aankomt, hij beaamt het wel. We hebben samen gelezen dat Paulus later zal schrijven dat Jezus voor Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Hij draaide er niet omheen. Jezus loochent het niet, ook al weet hij dat het hem zijn leven zal kosten. We hebben even eerder in het evangelie over Petrus gelezen. die geen belijdenis aflegde, maar die Jezus verloochende. En de toepassing natuurlijk naar ons toe is dat wij nooit op onze eigen woorden kunnen terugvallen. Ook niet op de woorden die wij uitspraken in het uur van onze belijdenis. Natuurlijk, je meende het toen het je op de man werd gevraagd. Maar hoe vaak stond het leven daarna niet op gespannen voet met die woorden. Wij kunnen niet terugvallen op onze eigen woorden. Wij kunnen alleen maar terugvallen op Jezus' woorden. Ik ben het, de koning. En ik sta voor mijn onderdaan. En daar blijft het dan ook bij. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Daarmee is alles gezegd. Ik ben het. Gaat het met u net als met mij, als u die woorden leest, ik ben het, dat ineens allerlei woorden uit het Johannesevangelie gaan meeklinken? Ik ben de goede herder. Ik ben het brood des levens. Ik ben de deur. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als climax zou ik bijna zeggen, als het mooiste wat gezegd kan worden, ik ben de opstanding en het leven. Het klinkt allemaal door in dat ene woordje, het ik ben het. Maar de overpriesters en de oudsten raken in alle staten. Ze gaan steeds harder praten. De ene beschuldiging volgt op de andere. Jezus kan zich verdedigen, hij krijgt er de kans voor van de stadhouder. Hij kan de misverstanden rechtzetten, hij kan de verdachtmakingen ontzenuwen. Maar hij doet het niet. Hij houdt zijn mond, hij blijft zwijgen. Dat is ook wonderlijk. Tegenover al die tegenstemmen staat hij daar zwijgend. En wij kennen daar woorden in uit de profetieën van Jesaja. Die had het over een lam dat stemloos is voor de hand van de scheerders. Het is een goede vraag die we kunnen stellen. Wie is nou machtiger? Wie antwoord geeft? Of degene die zwijgen kan? Ik kan het niet zo makkelijk, moet ik zeggen, zwijgen. Als het me moeilijk wordt gemaakt. Ik schiet in de verdediging. En ik kan me goed verdedigen. En in deze geschiedenis zie ik ineens dat hij die zwijgen kan, veel machtiger is. Jezus wordt uitgedaagd, maar hij loopt niet in de val. Dat zwijgen is veelzeggend. Nee, zijn koningschap hoeft niet verdedigd te worden. Wie zwijgt stem toe, hè, zeggen wij met een uitdrukking. Hij laat die beschuldigingen uit de lucht gegrepen maar over zich heen komen. Ook dat is het dragen van de zonde. Jezus zwijgt. Kun je een hele preek overhouden, denk ik. Ik moet denken aan het gegeven dat ik als student erg onder de indruk was van mensen die met heel veel wijsheid en scherpzinnigheid het christelijk geloof verdedigden naar buiten toe. Maar ik heb wel gemerkt dat door een intelligente verdediging uiteindelijk niemand tot geloof komt. En misschien moet je zeggen, dit gedeelte overdenkend, moeten wij niet zozeer het christelijk geloof verdedigen, maar worden wij geroepen tot getuigen? Kort geleden las ik de lezenbeschrijving nog eens van C.S. Lewis. C.S. Lewis is op een bijzondere wijze tot geloof gekomen, hij was een Engelsman. Hij heeft hele intelligente boeken geschreven, je moet echt alle zeilen bijzetten om het te kunnen volgen, waarin hij het christelijk geloof verdedigt. En op een gegeven ogenblik is er een wending in zijn leven gekomen wanneer hij zich realiseerde dat verdedigen heeft uiteindelijk niet zoveel zin. Zelfs uit de kring om hem heen kwamen een aantal mensen niet tot geloof, hoezeer hij ook argumenten aanvoerde. En toen ging hij veel meer getuigende boeken schrijven. Geroepen tot getuigenis, dat zijn wij. Soms met woorden, maar niet altijd. Soms kan dat niet en moet het maar laten blijken in onze daden. Ik denk met de ontroering aan al die mensen toen er nog geen vaccin was, die werkten, de artsen en de verpleegkundigen op de IC's, soms met gevaar voor eigen leven. En soms werd hen gevraagd, waar haal je dan de moed vandaan? Je kunt er zelf besmet raken. En dat men zei, maar mijn koning, dat is toch Jezus Christus. Al zou het mij het leven kosten, het leven waaraan ik hang. Ik val toch niet uit zijn hand. Wij hebben toch een koning die zijn onderdanen trouw blijft in leven en in sterven. Apostel Paulus verwijst naar dit gebeuren in zijn eerste brief. Is de apostel Petrus. Die is gericht aan christenen in Klein-Azië die het moeilijk hadden. Ze vielen op, ze waren anders dan andere mensen. Ze vonden ze maar wat apart. En als je wat apart bent, dan kun je makkelijk op de hak genomen worden. Kun je ook beschuldigd worden. Ze maakten hen verwijten. En ze zwegen. Wat moeten wij ook doen als we vals beschuldigd worden? Doe als onderdaan, zoals je koning is. Wat schreef Petrus aan die mensen in Klein-Azië? Zie eens op Christus, hij die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Dat was een voorbeeld zonder woorden. Ja, zo mag ons getuigenis uitgaan. En dan het laatste punt, gemeente, de rechter. Jezus staat voor Pontius Pilatus. Er is nogal wel wat bekend over Pontius Pilatus, ook uit buitenbijbelse bronnen. Hij was niet populair bij de Joden. Op geen enkele manier had hij respect voor hun godsdienstige overtuiging. Maar nu hebben ze hem nodig. Hij wordt hier overigens kortweg de stadhouder genoemd. De evangelist Matthäus is over het algemeen nogal zuinig met namen, dat valt op. Ook de naam Pilatus noemt hij niet. Het gaat hem, om het zomaar eens te zeggen, om de functie. Pilatus staat hier als de aardse rechter. En een van de taken van de stadhouder is om recht te spreken. Hij neemt de zaak in behandeling. Hij zit deftig op zijn rechterstoel. En hij begint de ondervraging met de beschuldiging. U bent de koning van de Joden. En in die vraag klinkt verwondering door. U die hier voor mij staat, denkt u nou echt dat u koning bent? De koning der Joden nogal liefst. Terwijl ze u helemaal niet als koning aanvaarden. Hij zal hem zo eens opgenomen hebben van top tot teen. En wat ziet hij nou? Geen koninklijke gestalte. Maar een door en door vermoeide man. Die een nacht niet heeft kunnen slapen. Die een gebedsworsteling heeft gehad. Een man met blauwe plekken op zijn gezicht vanwege de klappen die hij heeft gehad. Een koning zonder leger, geen enkele sympathisant te ontdekken. Een koning naar het schijnt zonder onderdaan. Totaal alleen staat hij daar. De Heer Jezus staat die gemeente plaatsvervangend voor ons in het gericht. Ik had daar moeten staan. En u had daar moeten staan. Maar hij neemt onze plaats in. Dat moeten we wel vasthouden. Dat is tot onze troost. Ooit las ik dat de bekende theoloog Karl Barth in de gevangenis over deze passage uit het Lijdensevangelie preekte. Je kunt zich dat zo voorstellen, hè? In de kapel van de gevangenis zat daar die gemeente, een merkwaardige gemeente, gevangenen in hun gevangeniskleding. En de eerste zin die Kouwabaard uitsprak in die preek was: u weet allemaal wat het is voor de rechter te moeten staan. Ja, dat greep in, dat wisten ze maar al te goed. De rechter die de aanklacht had gehoord, de rechter die de verdediging had gehoord en die toen, daar zit je met spanning op te wachten, een oordeel had geveld. Ze luisterden als schuldig. Wij zullen ook eens voor de rechter komen, de hemelse rechter, de hoogste rechter, alle mensen, ook Pilatus. Het is wel aangrijpend, hè, als je dat realiseert. Pilatus, die hier nu voor Jezus staat als de rechter, die heeft al voor deze hemelse rechter gestaan. Later de rollen waren omgedraaid. Voor de hoogste rechter komt u en mijn leven aan het licht. Alle openlijke en alle verborgen dingen. Een gedachte die ons de adem benemen kan. Bent u schuldig, zal de hemelse rechter aan ons vragen. En wij kunnen ons niet verontschuldigen. Wij kunnen niets ter verdediging aanvoeren. Er waren geen verzachtende omstandigheden. Bent u schuldig? En dan moet ik zeggen: ik ben het. Het zijn misschien maar 10 woorden die ons ten laste worden gelegd. De 10 geboden in hun volle omvang. En ik ben schuldig. Ik praat me er niet onderuit. Kunt u schuld belijden? Of houdt u zich nog groot? Weet u wat nou het mooie is van het evangelie? Dat is dit, dat het een boodschap is die ruimte schept. Dat het een boodschap is die ruimte schept om het hoofd te buigen. Die ruimte schept om de knieën te buigen. Die ruimte schept om onze zonden te belijden. En dan gebeurt er nog wat. Dan blijkt dat deze hemelse rechter Jezus Christus is, die het ook voor ons opneemt en voor ons pleit. Die ons vrij pleit op grond van zijn eigen werk. Op grond van zijn offer. En zo kunnen wij, zoals in ons oude klassieke doopformulier staat, eens zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wij, deze koning heeft geen armzalige onderdanen. Ze staan wel allemaal bij hem in het krijt. Ze zijn wel een volk dat straatarm is. Maar hij neemt het voor ze op en hij geeft. Zo wil hij koning zijn. Niet alleen voor zijn eigen volk, dat zit er ook in. Hè? Bent u de koning van de Joden? Daar begint het mee. Hij is hun Messias. En dat moeten we niet afpakken. Er staan nog allerlei geweldige beloften voor het volk Israël in de Bijbel. Als dan, hè, Romeinen, als dan zal heel Israël zalig worden. Er zijn nog geweldige dingen te verwachten. Als we dat gezegd hebben, dan mogen we ook zeggen dat deze koning van de Joden ook de koning van de heidenen is. Dat hij ook de koning is van de volkeren. Dan komen wij in het gezichtsveld. Want deze koning zijn alle dingen door de Vader overgegeven. En zo mag de kerk met de synagoge op een gegeven ogenblik zeggen: mijn koning is Jezus Christus. Ik zei u al, hè, Matthäus noemt de naam van Pilatus niet. Het ging hem om de functie. Pilatus was rechter. Pilatus' naam is geschiedenis geworden. Ja, in de kerk weten we wel wie het is. Maar de geseculariseerde wereld niet. Pilatus, even opzoeken op Wikipedia. Pilatus is geschiedenis geworden. Maar Jezus Christus is de levende. En hem is een naam gegeven, boven alle naam. Kort gezegd, zijn naam is zaligmaker, redder. En dat is de kortste samenvatting van de boodschap die ik u vanmiddag heb mogen brengen. Amen. We gaan samen luisteren naar het zingen van Psalm 22. Psalm 22, de versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven, zal uw lof mijn broederen vertellen. Ik heb in uw huis bij al mijn metgezellen dan prijzens stof. En het 12e vers, gij die God vreest, gij alle prijst de Heer. Niet beschuldigen, maar belijden. 11 en 12 van Psalm 22. Laten we samen bidden en voorbidden doen. Heer, onze God, barmhartige Vader in de Heer Jezus Christus, we hebben de boodschap gehoord die Matteüs voor ons heeft opgetekend. We hebben de beschuldiging gehoord waaronder de Heer Jezus moest lijden. Maar die beschuldiging was juist een woord van heil voor ons. Hij wilde koning zijn over dwarse onderdanen van de Joden, maar later ook van de heidenen. We hebben gehoord dat de beschuldigers de hoofden bij elkaar hadden gestoken, over hun onderlinge meningsverschillen heen stapten, om eenparig naar buiten te treden, gedreven door een boze geest. Maar we hebben begrepen dat wij geroepen worden tot andere dingen, om door uw Heilige Geest gedreven even zo goed eenparig naar buiten te treden en te zeggen: het gaat ons om Christus. Het gaat ons om de Heer Jezus, die mijn koning is en zich voor mij heeft gegeven. We hebben gehoord dat u, Heer Jezus, zwijgen kon. Wat gezegd moest worden, was gezegd. Ik ben het. Gij zegt het. We hebben gehoord hoe allerlei woorden uit het evangelie voor ons daarin mogen meeklinken. En wij bidden u, wilt u geven dat ook wij soms de onderste weg kunnen gaan. Een discipel is niet meer dan zijn Heer. Het zal ons af en toe ook overkomen dat we ten onrechte beschuldigd worden. Maar dan mogen wij op hem zien, wetend dat hij dat gedragen heeft. Als het Lam van God de zonde van de wereld ook weggedragen heeft. We hebben de rechter gezien. Pilatus besefte het niet, maar hij stond in uw dienst. Hij legde de last die op onze schouders rust op u, Heer Jezus Christus. Doorgronden kunnen wij dat nooit helemaal. Maar het betekent wel dat ons oordeel gedragen is en weggedragen is. En dat het een boodschap is van heil. Zo doen wij voorbeden, Heere God, voor deze gemeente. In dit deel van Barendrecht. Wij bidden u voor haar predikant. Het waren ernstige woorden die klonken. Paulus zei al dat we de schat in aarden vaten hebben. De aarden vaten gaan een keer stuk. Maar de schat die erin zat, niet, die blijft. De schat is de erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor ons. En die vergaat niet. Die boodschap mocht worden uitgedragen door onze broeder. En dan mag hij zelf ook weer door vertroost worden. Zie op hem in uw genade en goedheid. Wij bidden u, Heere God, voor ons land en volk. Telkens maar weer steekt het virus de kop op. Als er nieuwe varianten komen, de cijfers stijgen weer. We maken ons zorgen. Wij komen in onze ootmoed en kleinheid tot u. We hebben het er samen niet onder gekregen. We waren verdeeld en misschien ook wel overmoedig. Maar wij vragen u deze oorlog te stoppen. Een onzichtbare vijand kan zomaar toeslaan. Gij stilt alom het oorlog. Heere God, zo komen wij tot u. Zie op ons in uw ontferming. Morgen worden wij weer midden in de werkelijkheid gezet. na deze dag als een oase te hebben meegemaakt. Wij bidden u, stel ons tot een zegen. En geef dat er iets van ons mag uitgaan. We zijn bij uw licht geweest. Christus is het licht der wereld. Geef dat wij er iets van mogen reflecteren naar anderen toe. Wilt u ons horen, o God? Wij vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 56, de versen 4 en 6 is de slotzang. Daar luisteren we naar. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard en gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, 4 en 6. Thank you. Verheft thans uw harten tot God, met u dragende de zegen des Heren, die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.